Zijn we er allemaal klaar voor? Wat je te wachten staat. Overigens, Ria, bedankt voor de zangdienst. Toepasselijke liederen. Ja, dit is de tweede preek. De Celebrate Recovery. Vieren van je herstel. En de tekst voor vandaag is Matteüs 5, vers 4. Even kijken hoe ik hem. Hij staat er al. Daar staat: gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Ik heb hem ook nog even in het Engels erop bijgezet. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. In de Engelse vertaling staat het woord mourn. Dat is het werkwoord van rouwbedrijven. Rouwen om, verdriet verwerken. Rouw is ook trouwens een proces. Treurende over verlies. Ik wil een zegen vragen. Vader, u weet wat ons hart bezighoudt ook deze morgen, zoals we vanmorgen zijn. En we danken u, Heer, dat we mogen weten, Heer, dat u van ons houdt. En dat u dat ons wilt geven, Heer, wat op uw hart ligt. Onze genezing, ons herstel. U ons wil ons zegenen, want wij zijn uw volk. Uw geliefde. Zegen zo ook deze morgen in Jezus' naam. Amen. Ja, het eerste gedeelte van de zin is natuurlijk niet echt aanlokkelijk, want als je bij die doelgroep, als ik het zo mag noemen, hoort van zalig de treurenden, dan zou ieder van ons wel zeggen van, nou, laat dat maar aan mij voorbij gaan, want ik wil daar niet bij horen bij de treurenden. De treurende om, want er kunnen allerlei redenen zijn waarom je treurt. En de Engelse vertaling zegt dan mooi, dat is rouw bedrijven. Ik bedrijf rouw om het verlies van een geliefde. En die zijn er ook vanmorgen. Om het verlies van iets of iemand. Ook van iets, van een mogelijkheid. Van geld. Noem maar op, vul het voor jezelf maar in. Je hebt verlies geleden. Niet een erg aanlokkelijk idee om bij die doelgroep te horen. Maar hoe ga je ermee om? Hoe ga je om met je verlies? Hoe ga je om met je kapotte relatie? Je gaat, noem maar op. Ik ga het zo allemaal niet opnoemen, want ik denk dat ik een heleboel situaties dan ga vergeten. Want iemand gaat zeggen van, nou, die heeft mijn probleem niet genoemd. De allerlei soorten van verlies. Even wachten. Gelukkig de treurende. Nou, dan ben je gelukkig als je aan het treuren bent. Ben je dan gelukkig? Ik heb er trouwens daarom ook een vraagteken achter gezet. Ben je dan gelukkig als je treurend? Jezus zegt dat je gelukkig bent als je aan treuren bent. We hebben het net ook gehoord van Ria. Als je geconfronteerd wordt met je onmogelijkheden, geconfronteerd wordt met je verlies, geconfronteerd met de pijn die je daar bij voelt, bij verlies hebben van iets en iemand. Veel mensen zijn vanmorgen ook bij elkaar gekomen om de naam te noemen in de kerken. De katholieken noemen het alle zielen. Protestanten hebben het dan maar een andere dag genoemd. Maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. We noemen de namen van degene die ons ontvallen zijn. Maar er is natuurlijk veel meer dan alleen mensen die ons ontvallen zijn. Maar het heeft te maken met verlies, met pijn. En broer en zus, en ieder van ons doet op zijn of haar manier de oplossing trachten te vinden om de pijn te verzachten. Om het verlies te compenseren. Om eigenlijk, ja, het woord, zeg het al, dat komt ook uit de CR, coping, dat is een Engels woord, coping. Laatst vroeg iemand, wat betekent dat nou, coping? Nou, dan moet ik dat in één woord kan ik dat niet vertalen. Maar coping betekent gewoon ermee kunnen omgaan. Hoe ga ik om met mijn invaliditeit? Hoe ga ik om met mijn medisch probleem? Hoe ga ik om met mijn ziekte? Hoe ga ik om met mijn pijn? Hoe ga ik om met mijn verlies? En er zijn nog legio andere mogelijkheden. Dan sta ik over de uren nog. En die lijst ga ik niet helemaal opnoemen. Waar het om gaat is, hoe ga je met je verlies om? En je probeert de pijn te ontvluchten. En helaas zijn er veel dingen waarmee je het kan compenseren of ermee om kan gaan. Het probleem zit heel diep bij je, En je probeert het eigenlijk met andere dingen te verwerken. Je meent dan vaak dat je het kan oplossen, schade en verlies. En vaak gaat het ook gepaard met schande. Schande, want je schaam je daarvoor. En je wil dat niet laten zien. En soms verbergen we ons achter een Sunday smile. Ik weet niet of u het goed kan zien, dit plaatje. Het is eigenlijk een beetje een zoekplaatje. Hè? Dit plaatje kwam ik tegen van, denk, nou, dat is nou het summum van omgaan met je problemen. En eigenlijk een soort, want ja, je wil je eigen daarvoor verstoppen. Je wil niet opvallen. Je hebt een probleem en je hoopt eigenlijk dat niemand het ziet en het ontdekt. Dat gebeurt ook trouwens in de kerk. Is er al iemand die iets gezien heeft? Ja, ik sta er wel dichterbij. Ja, Jan Willem is natuurlijk... Juist, ja, daar ligt een mens. En als je zo vluchtig kijkt, denk je, nou, die heeft zich goed verborgen tussen het fruit en de groente. Nou, ik heb erboven gezet de ultieme coping. Er is geen mooiere manier eigenlijk om je probleem te verbergen dan deze mevrouw. Ik denk dat het een mevrouw is. Het is moeilijk te zien met al die grote sinaasappels en knollen natuurlijk. Ja, het ligt nou eenmaal op de tafel. Altijd hoor ik. Maar kijk, weet je, de laatste tijd, de media heeft veel aandacht besteed aan een arts, ik noem zijn naam, Jan Sesteur, we zullen er allemaal wel van gehoord hebben. En eigenlijk de afgelopen tijd heb ik zo eens gekeken en ik moet zeggen, toen maanden geleden was ik al een soort boos over zo iemand. Weet je wel, hoe kan je nou zo met mensen omgaan? Daar was ik echt boos over. Mijn vrouw zegt, doe nou eens rustig aan, maar ik ken daar niet tegen die ongerechtigheid en dat... Nou ja, ik zal niet allemaal noemen wat ik voor woorden allemaal uitgesproken heb. Dat is niet zo best. Maar de laatste tijd zijn we geconfronteerd met een heleboel achtergrondinformatie over Jan Sesteur. En ik denk dat het wel een goed voorbeeld is vanmorgen. De man heeft een aantal jaren geleden een verkeersongeval gehad. En de collega's hebben toen ook gezegd, na zijn ongeluk is hij anders geworden. Nou was hij daarvoor al heel erg hoogmoedig, want hij vond zichzelf ook wel de beste neuroloog die er op de aarde rondstaat, loopt. Maar hij had een ongeluk gehad, dat hebben we allemaal via de media hebben we dat kunnen horen, maar ik denk dat het een goed voorbeeld is. Nou, wat heb je dan als arts als je geconfronteerd wordt met pijn? En je hebt als het ware de sleutel van de medicijnkast in je zak zitten. En meneer Janssen is eigenlijk verslaafd geraakt aan de medicijnen. We zeggen dan vaak heel verzachtend, ja, hij is verslaafd aan medicijnen. Maar het is gewoon natuurlijk hetzelfde als drugs. Of het nou een medicijn is wat je op recept krijgt. Het is in ieder geval een chemisch middel wat jou in staat stelt om niet meer de pijn en de gevolgen meer te voelen. Want je wil niet geconfronteerd worden met de pijn van het verlies. En mensen zullen proberen op alle mogelijke manieren daarmee om te leren gaan, coping. En ze zoeken daarmee met deze middelen die ze tot hun beschikking hebben, tot een valse troost. Je kan als reactie op verlies of wat ook, kan je op alle mogelijke manieren, kan je omgaan, noem er een paar. Je kan koopziek worden, je kan in drugs, in alcohol, in seksverslaving, in dwanggedruk, gokverslaving. Maar dat zijn allemaal surrogaatmiddelen om jou even goed te voelen. Want we willen ons graag goed voelen, niet waar? Dat is toch logisch, daar ben je mens voor. We willen niet ongelukkig zijn, we willen niet bij de doelgroep horen die treuren. En dan komt de tweede deel van de zin, Jezus belooft troost. Ja, wat is nou troost? Zou iemand zeggen, ja, een aai over je bol. Maar als jij met verlies te werk hebt gehad, is een aai over je bol natuurlijk ook niet genoeg. Want ik geloof dat Jezus echte troost geeft. Echt waar je wat aan hebt. Jezus spreekt nooit lege woorden. Jezus wil woorden spreken in jouw leven. Dat gebruiken we niet heel vaak, dat beeld van ik wil woorden in jouw leven spreken. Maar daar komen we straks dan wel op terug met een tekst. Want Gods woorden, de discipelen zeggen het al, ja, want door wie moeten we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. U spreekt woorden tegen mij waar ik wat aan heb. Niet wat al die fariseeën en die schriftgeleerden, maar allerlei clichés en allerlei schoonklinkende woorden, daar hadden die mensen niks aan. Ze hadden iemand nodig die woorden sprak in hun leven waar ze wat mee konden doen. Ik zeg waar ze wat mee konden doen. Want we denken natuurlijk altijd dat het alleen Jezus is die een soort tovenaar is, die het allemaal weg. Maar wij kunnen er wat mee gaan doen. God heeft ons die mogelijkheid gegeven. Ik noem even vluchtig, ik denk dat verleden week René er ook over gehad. Er zijn 3 stappen. Toegeven en niet blijven in je ontkenning. De 2e is hulp vragen. En de 3e is samen met God aan de slag en met iemand anders. Met een vriend. Met iemand waar je een goede band mee hebt, waarvan je weet, tegen die iemand kan ik dat zeggen. Weet je, als je een echte vriend hebt, je kan wel zo'n gek probleem hebben als dat je denkt van nou, daar hoef ik niet meer aan te komen. Maar bij God kan je met alles komen. Niets is hem te gek. En bij een goede vriend kan je ook met dingen komen. Ja, dan ga ik natuurlijk niet. Ik snap het wel. Dan ga je natuurlijk niet wereldwijd bekendmaken via de sociale media. Wat voor probleem. Maar van iemand die je vertrouwt. Samen met God aan de slag. De volgende tekst, dat is een beetje autobiografisch. De 801, dat was mijn eerste schip waar ik op kwam te varen. Ik heb er boven gezet. We zitten met elkaar opgescheept. En vaak gebruiken we dat woord, we zitten met elkaar opgescheept op een negatieve manier. Ja, daar zit ik mooi mee opgescheept, weet je wel. Er zit al net iemand op visite die je liever niet had willen zien op dat moment. We hadden vroeger kennissen. Er zijn wel meer mensen, ik ga geen namen noemen, maar die kwamen altijd rond etenstijd. Je weet wie ik bedoel. Ja. Precies. En dan zei je, daar zit ik mooi mee opgescheept. Maar ik wil het nou een positieve wending geven. We zitten met elkaar opgescheept, broer en zussen, omdat we allemaal bij elkaar horen. Ik ga even de tekst lezen. Onze toevlucht, dat staat in Hebreeën 6 vers 19. Onze toevlucht is het vasthouden aan de hoop wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel. Ja, die komt eigenlijk straks aan de beurt. De hoop. Nou, het anker, dat weet u. En als u het nog niet weet, dan weet u het nu. Dat was het eerste plaatje. De hoop. Het anker is het symbool van de hoop. En in mijn tijd dat ik voer, gingen wij wel eens voor anker. En de reden waarom een schip voor anker is, want we hebben het nu ook over een oorlogsschip, hè. We zijn in een geestelijke strijd verwikkeld. Er wordt op ons geschoten, er wordt ons naar het leven gestaan. Als schip, hè? Want we zijn vaak geneigd zo individualistisch te denken. Dat is verleden week ook nog genoemd. Het gaat alleen om mij. Maar in Gods ogen gaat het over zijn volk. En God zegt ook dat hij uit alle naties zich één volk wil vormen. God is niet bezig met alleen de individu, maar ook maar ons als collectief, als gemeente van de Heer Jezus Christus. Nu is de Vlaardingen 58 even geen visserschip, maar is het een oorlogsschip. In de zeiltuig gingen schepen voor anker. Er is trouwens nog een plaats hier in Nederland die we genoemd hebben, omdat het een goede plaats is om te ankeren. Niemand die het weet? Goede reden, goed zo. We hebben nog opgelet op school. En wat doe je als je op... Sorry. Wat gebeurt er, wat ga je doen als je voor anker gaat? Wat is de reden om voor anker te gaan? In die tijd was het ook een tijd, een gelegenheid, een veilige plek om bezig te zijn om het schip te herstellen en de gewonden te verzorgen. En wij als gemeente van de Heer Jezus Christus van de Vlaardingen 58 in zijn majesteits koning Jezus vloot, zijn op weg naar de veilige haven. Maar we hebben aanvrij hebben we opgedaan. Er is hier en daar schade. Er zijn wat bemanningsleden, broer en zuster, zijn beschadigd. En sommige van zijn net als die mevrouw, die op de groentestal had liggen. Omdat we ons schamen en dat we er eigenlijk niet mee voor de dag willen komen. Maar broer en zus, we zijn aan elkaar gegeven om elkaar te genezen. Zo wonderlijk in dat verhaal van Jezus dat er op een gegeven moment weer een tekort aan brood is. En dan kloppen ze bij Jezus aan en dan zeggen ze, ja, Heer, we hebben geen brood. En dan komt er een heel vreemd antwoord van Jezus. Die zegt, geef jullie hen te eten. En ik geloof, broer en zus, dat wij als gemeente van de Heer Jezus Christus, als broer en zus, in de kracht van de Heilige Geest, elkaar eten kunnen geven, elkaar kunnen genezen, elkaars wonden kunnen verbinden, elkaar kunnen herstellen. Want God wil ons gebruiken. En God wil het doen, hij heeft zijn geest gegeven, omdat wij ook in staat zijn, als het ware, die wonden te verbinden en anderen weer op weg te helpen. Dat is onze gemeente. De boodschap is voor ons die niet gewond zijn om op te staan en te zeggen, joh, ik ben er voor jou. Voor degenen die gewond zijn, ik vanmorgen zeggen, ga het niet op de bloemenstal leggen. Erken je probleem en zoek iemand op. Ga mee aan de slag. Wij die gezond zijn. Galaten 6 vers 1 zegt, broeders en zusters, wanneer u merkt dat één van u een misstap heeft begaan, moet u door de geest geleid worden. Moet u, die door de geest geleid wordt, hem of haar zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. In nederigheid en in zachtmoedigheid. Daarachter komt die zin ook, je mocht zelf ook eens een misstap maken. We moeten nederig zijn met elkaar. Het is natuurlijk altijd heel makkelijk om een ander de waarheid te vertellen. Ik zal ze wel eens, of ik zal hem of haar wel eens de waarheid vertellen. Dan is het vaak onze waarheid. Maar wat is de waarheid? De waarheid is dat God van ons houdt. En dat we geliefde kinderen van God zijn. En dat we gaan zien wie God werkelijk is. Ik loop een beetje vooruit met mijn dingen. Dat is ook nog even een kwestie van oefenen. Broers en zussen, wanneer u merkt, en ik hoop dat die openheid er zal komen, want daarom is ook CR, dat willen we gaan opzetten, dat daar ruimte komt, dat we ook de moed hebben en alle valse schaamte opzij zetten. En zeggen, broer en zussen, ik heb ook dingen in mijn leven en ik heb je nodig. Ik heb herstel nodig. Weet je, er komt toch ook een moment dat we op een gegeven moment wel weer verder willen komen. Op onze reis, toch? En dat we niet voor anker blijven leggen alleen maar om hetgeen er gedaan moet worden. Maar dat we dan weer, als ik die term mag gebruiken, weer vaak klaar zullen zijn om weer de reis voort te kunnen zetten. Want we hebben elkaar nodig. En we leven natuurlijk echt in een maatschappij waarin we echt zo op het individu zijn ingesteld. Als het met mij maar goed gaat. Maar weet je wat het hele raar is? Dat heb ik ook gemerkt, ook toen ik op de vloot was, als bemanning, ben je een eenheid. Een bemanning van een schip is een eenheid. Zo hoort het te zijn. Want de kracht van het schip ligt niet aan het geschut of de wapens die ze heeft, maar de kracht van het schip ligt in het feit dat de bemanning één is. Vaak kwam op heel rare momenten, ging dan het alarm af, battle stations noemen ze dat in het Engels. En dan was alle hens aan dek. En iedereen, ieder lid van de bemanning had een taak tijdens alarm. Meestal duidde dat op een gevechtssituatie. Iedereen ging naar zijn geschut, iedereen ging naar damage control. Als je niet weet wat dat is, mag je naar de preek wel even aan me vragen. De medici, iedereen had een taak. Er was niemand die kon zeggen, nou, ik ga het achterover in mijn koor leggen. Voor iedereen moest aan dek komen. Vandaar de tekst, alle hens aan dek. Zo serieus is het. Alle hens aan dek. Ik denk dat dat de oproep is. Alle hens aan dek. En niet achterwege blijven. Denken van, nou, dat is een oproep die ik vanmorgen ook doe. Laat God tot je hart spreken. Te zien wie God werkelijk is. Dat was tevoren, geloof ik. We zijn niet meer veroordeeld. We vallen ook niet meer in het oordeel. Alleen, er zijn soms dingen bij in ons leven die God wel weet, maar dat wij nog niet weten wat het is. En God wil ons laten weten wat hij lang weet. Hij wil het ons laten weten. Hij wil aan jouw herstel werken. Hij wil jou genezen. Hij wil jou herstellen. Hij wil jou tot je doel laten komen. Zo mag je naar Jezus toe gaan. We worden niet veroordeeld. Trouwens, we worden niet veroordeeld. Paulus had het over in juridische termen. Veroordeeld. Als eenmaal een oordeel of een executie is toegediend, toegepast, dan is de straf voldaan. Broer en zus, het kan nooit zijn dat jij en ik nog boete moeten doen voor iets wat we verkeerd doen. Begrijp goed wat ik zeg. Ik zeg niet dat je niet om vergeving moet vragen. Die vergeving heb je al. Jezus heeft al gedaan. Maar wat nog veel belangrijker is, dat je verder gaat als die nieuwe schepping. En dat je God toelaat om in je leven te werken, dat je beautiful wordt. Dat je mooi wordt. Dat je schitterend wordt. Wat God als een vader kan zeggen, ik ben trots op mijn kinderen. Heb je ze al gezien daar in Vlaardingen? Vaak worden mensen nog geplaagd door datgene wat hen bezighoudt, namelijk schuldgevoelens. Weet je, je kan zelf wel schuldgevoel hebben dat je medelijden met jezelf gaat krijgen. Nou, dat is een grote valkuil, medelijden. Want dat maakt vaak dat mensen nog vaak in hetzelfde probleem blijven zitten. En er niet aan willen werken. Of nog niet het inzicht hebben gekregen om eraan laten werken. Kijk, broer en zus, het gaat vanmorgen niet om dat God van je houdt of niet van je houdt, omdat jij er iets niet tegenover gesteld hebt, maar dat God van je houdt zoals je bent. Met al je gebreken, met al je zwakheden, met al je sterktes, met al je valkuilen in je karakter of wat ook, maar dat God in je leven wil werken. God houdt toch wel van je. God is liefde. Alleen God wil dat we mogen groeien in hem. Jezus zegt tegen de geestelijke leidslieden in zijn tijd, in Johannes 8, vers 32, wanneer u bij mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Wat we nodig hebben is dat wij de waarheid erkennen over wie wij zijn. In de Heer Jezus Christus, maar ook met de dingen die ons bezighouden waar we moeite mee hebben. Dat we als broers en zussen met elkaar meer gaan. Ik denk dat de tijd er ook voor is. We hebben als gemeente natuurlijk door allerlei fases gegaan. Als ik dat even zo de revue mocht passeren. Ik loop al een poosje mee. Kijk, in de begintijd, dat heb ik nog net een beetje meegemaakt. Ja, was de gemeente eigenlijk een club mensen bij elkaar kwam. En het vernieuwende was dat de Heilige Geest, de werkelijkheid van de Heilige Geest, weer werkzaam was. En tastbaar en hoorbaar. In de gemeente, dat vierden we met elkaar. Dat stond toen centraal. We zijn als gemeente nu weer, we zijn verder gevaren. En ik geloof dat God ook nu wil dat we als gemeente ook verder gaan komen. En dat we niet alleen blijven bij van wat in het verleden was, wat geweldig was, wat een zegen is geweest. En nog steeds een zegen zal zijn, de gave van de Heilige Geest. Maar dat God nog meer dingen wil doen in ons leven. Anders wordt het de Heilige Geest eigenlijk een soort cliché, weet je wel. Van dat noem je nou eens af en toe en daar heb je het eens een keer over. Maar ja, verder doe je er eigenlijk niks mee. Het is de Heilige Geest, maar het is de Heilige Geest in ons die werkzaam wil zijn. Hier staat, oh wacht. Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. Dat je vanmorgen ook de woorden van Jezus tot je neemt. Dat je ook toelaat tot jouw persoonlijk leven te spreken. En het gaat nogmaals niet om veroordeling. Het gaat om genezing. Het gaat om herstel. Het gaat erom dat God jou verder wil hebben. Het zou niet goed zijn, broer en zus, als je vader en moeder bent. En dat je kind thuis komt, zo tegen de zomer. En dan zegt van, ja, ik blijf zitten. Niet leuk. Is overigens natuurlijk geen ramp. Maar nou komt ze volgend jaar, komt hij of zij weer. Ik blijf zitten. En dat jaar erop, komt ze weer thuis tegen de zomervakantie. En dan zegt hij of zij, ja, ik blijf zitten. Ja. Dan ga je natuurlijk als ouder wel al vragen van, ja, er zal toch iets moeten gebeuren natuurlijk. Hè? Want het is niet de bedoeling dat mijn kind blijft zitten. Ik bedoel, hij had natuurlijk al op de middelbare school kunnen zitten. Maar dat gebeurt niet. Nou, dat is even een vergelijking. Het gaat natuurlijk niet over dat je goed of wel of niet goed kan studeren. Dan gaat het even over. Het gaat over het principe. Dat je onze hemelse vader ook niet wil dat we maar blijven steken. Maar dat we vooruit komen. God wil jou vooruit. Hij is trots op je. Maar hij is nog trotser als je nog verder gaat komen. Nou, laten we dat met elkaar de komende tijd ook gaan doen. Dat is de bedoeling daarvan. En wat hier staat, ik vond het zelf een heel mooi plaatje, want ze wordt helemaal omarmd door het woord. En zo je laat omarmen door de woorden van de Heer Jezus Christus. Zullen we een ogenblik onze ogen sluiten. Eerder is veel te spreken en veel te doen. We hebben het allemaal vanmorgen gehoord. Wat uw wil is over ons leven, wat uw wil is met de gemeente. Wat uw wil is met de gemeente wereldwijd. We hebben gezongen, Heer, wilt u komen? Maar dat als u komt, Heer, dat we er ook allemaal klaar voor zijn. Dat we allemaal op onze post kunnen staan en we allemaal zeggen, Heer Jezus, dank u wel van wat u in ons leven en wat u in mijn leven hebt gedaan. Wat u mij genezen hebt. En dat mijn broer en zus zich samen met mij verheugt over mijn herstel. Over de vernieuwing. Heer, wilt u met die Heilige Geest komen? Want u bent de echte trooster, de grote trooster, de ultieme troost. De Heilige Geest. Wilt u met uw Heilige Geest komen? En datgene wat we zelf voor onmogelijk achten, dat u dat mogelijk maakt. In ons en door ons heen. Samen met u. Zegen uw huis, uw gemeente, uw gezin. Ook deze dag, van nu af aan, in Jezus' naam. Amen.